Welkom weer vandaag bij de Regulatory Podcast, de Regulatory Vibe, de podcast van de VEB Fabriek, waarin we vandaag weer nieuwe wetgeving gaan bespreken. Een nieuwe wetgeving die de afgelopen twee weken aan bod zijn gekomen. Informatie die we hebben gevonden, gaan we even bespreken. En dan doen we weer zoals altijd met Martijn en Tom. Ja, oké. Okay. We hebben er zin in, dat horen. we hebben weer een aantal onderwerpen. En ja, Tom, ik ga jou ook deze keer weer in de lead laten. Je houdt dat netjes bij altijd. Dus dan is aan jou ook de eer om ieder onderwerp weer in te luiden.
Oké. Ik zal proberen de UK bij de UK, et cetera, even allemaal gezamenlijk te doen. Ik denk dat dat het gemakkelijkste is.
Ja, want we hebben aardig wat UK deze keer.
Klopt. Ik zal meteen met de deur in huis vallen. Het Verenigd Koninkrijk heeft voor de eerste keer een lijst gepubliceerd van geharmoniseerde classificaties die worden toegevoegd of veranderd sinds de Brexit. Veel komt overeen met de EU. Echter zijn er 23 toevoegingen die afwijken, waarvan 15 classificatie gezien echt veel afwijkt. 15 stoffen.
En classificatieafwijkingen, heb je een voorbeeldje of heb je een idee van wat dan een verandering is?
Ja, over het algemeen is het Verenigd Koninkrijk classificeren ze lichter dan Europa doet.
Oké. Okay.
Het gaat dan vaak ook over redelijk zware classificaties als milieugevaarlijke stoffen met grote M-factoren of CMR-stoffen. En het Verenigd Koninkrijk heeft besloten hier bij een tal van de 15 afwijkende classificaties lichter te kiezen dan in Europa.
Oké. Okay. Dus dat betekent als we producten vanuit de UK op de Europese markt krijgen, dat ze omgelabeld moeten worden naar zwaarder. En vice versa, als we producten van Europa krijgen of klanten hebben die naar de UK toe gaan, dat ze in principe minder zwaar geclassificeerd moeten worden. Dus we krijgen, hoewel er al wat verschillen waren, nu ook echt verschillen te zien op het label.
Ja, qua classificatie krijgen we echt verschillen te zien op het label.
Ja.
Ik denk een van de meest voorkomende, misschien wel eens limonene. Daar zijn er verschillen in Europa en Verenigd Koninkrijk. In Europa is die, ik zeg, bij ATP 18, dus vanaf december, weet ik niet 100% zeker, naar H4-12 gegaan. Minder zwaar chronische aquatische toxiciteit, maar het Verenigd Koninkrijk houdt hier wel
de zware.
H4-10 de zware aan.
Ja. Mm-hmm.
Dus dat is iets wat snel tot een verschil zou kunnen leiden. En de rest is inderdaad vaker de H360. Reprotoxisch is dat, in plaats van de H361, de categorie 2 die in het Verenigd Koninkrijk wordt aangehouden. Bij CMR-stoffen is het dan ook zo dat als ze wettelijk tot een klassificatie leiden in een mengsel, ze R2830 hebben we een webinar, geloof ik, overgehouden.
Ja, klopt. Restrictie voor consumentenproducten.
Dat dan ook getriggerd wordt. Dus dat zou in theorie dan ook minder snel gebeuren in Verenigd Koninkrijk bij sommige stoffen.
Dus eventjes filosoferend. Dat zou dus betekenen dat we producten hebben die in Europa niet op de markt gebracht mogen worden vanwege de classificatie voor reprotoxiciteit. R2830, de restrictie daar, die drie restricties met betrekking tot CMR-stoffen. Maar dat die wel in de UK op de markt gebracht mogen worden. Dus we krijgen echte verschillen te zien.
Ja.
Oké. Ja, dat is het resultaat van de Brexit. We hebben al gezien door de afgelopen jaren dat de Brexit er is, dat de verschillen beginnen op te lopen. En ik denk dat dat misschien ook een mooi bruggetje is naar een van de andere UK-gerelateerde onderwerpen die we hebben. De UK merkt dat het bijhouden van deze wetgeving, met name REACH en CLP, et cetera, enorm veel tijd en werk kost. Niet alleen aan de kant van de overheid, maar ook aan de kant van de bedrijven. En dan zie je dat heel snel de veranderingen plaats gaan vinden.
Mm-hmm. Ja, misschien ook een extra opmerking over deze lijst. Die is dus vanaf, ja, recent is dat ingegaan, maar in april 2025 moeten ze ook echt compliant zijn. Dus we hebben, er zit ook een transitieperiode dus bij. Mm-hmm. En ook in het achterhoofd houden dat eigenlijk tot en met januari 2021, dat we dezelfde klassificaties hebben als Europa. Dus alle veranderingen na 2021, daar kunnen de afwijkingen voornamelijk zijn.
Ja.
UK ten opzichte van Europa.
Ja. Interessant. Interesting. Iets om eventjes, ja, dit is een gegeven feit, hè, die MCL, dus de Mandatory Classification and Labeling voor de UK, die gaat gewoon door. Dit is er eentje die we niet bij hoeven te houden. Wij gaan die uiteraard implementeren en tegen de tijd dat we, dat zal nog een paar maanden nodig hebben en dan hebben we dat geïmplementeerd. Vanaf dan gaan we dat ook toepassen voor onze klanten.
Mm-hmm. Ja. Wat mij nog heel erg opviel daar wel van. De isocyanaten zijn allergenen. Mm-hmm. En hebben in CLP-wetgeving een EUH-zin, een Supplemental Information Statement gekregen. Mm-hmm. En die EUH-204-zin die zegt eigenlijk dat het gaat om mengsels die isocyanaten bevat. Waar het nog niet geïdentificeerd wordt op het label, dat je dan die klassificatie moet toekennen. Mm-hmm. En in de nieuwe geharmoniseerde klassificaties van het Verenigd Koninkrijk voor isocyanaten is de EUH204 toegekend aan enkelvoudige stoffen.
Oké. Okay.
Dus, en H317 ook. Dus het is iets, ja, ik vond dat een aparte. Ik weet niet of dat een foutje is. Ik snap het van de andere kant wel, want het identificeert ze gemakkelijk voor in een mengsel.
Mm-hmm.
Maar van, ja, heel erg op de kleine, op elk puntje letten in de wetgeving, denk ik niet dat die zouden moeten toegekend worden aan enkelvoudige stoffen.
Betekent dat ze de wetgeving gaan aanpassen. Ik denk dat het de makkelijkere manier is. We moeten eventjes gaan kijken wat dat dadelijk in de toekomst gaat betekenen. Hier in Europa is het inderdaad zo dat die 204 heel snel verdwijnt op het moment dat je 334, hè, dus de sensibilisatie voor de lucht of voor de huid, geklassificeerd krijgt. Dan mag die EUA204 vervallen. En dat is dus iets in de UK dat ze nu zeggen, enkelvoudige stoffenbasis, dat ze dat niet meer gaan doen. In ieder geval voor de geharmoniseerde klassificaties. En voor de klanten waar dit veel te ver voor gaat, als je er vragen over hebt, laat het ons gewoon even weten. Volgende.
Dan zullen we UK CLP afsluiten, denk ik.
Ja, ik denk dat dat...
Dan gaan we door naar UK Reach. Ik zal met een kortere beginnen, denk ik. Ze gaan een restrictie van lood op ammunitie toevoegen in het Verenigd Koninkrijk nu ook. En volgens mij volgen ze daarmee de REACH-restrictie in Europa.
Mm-hmm.
Of die is ook in de maak in Europa, moet ik zeggen. Het zal niet heel veel van toepassing gaan zijn, denk ik. Bij de meeste chemische producenten.
Nee, er zijn nog niet zo heel veel die munitie maken, volgens mij. Er zijn er ook heel veel die daar een uitzondering volgens mij op krijgen. En volgens mij is dit ook voornamelijk voor recreatief gebruik.
Voor de jacht.
Voor de jacht.
Maar die is in het Verenigd Koninkrijk natuurlijk wel...
De jacht is natuurlijk groot. En hier hebben we natuurlijk, hier in het zuiden hebben we al die... hoe heet het? De verenigingen die natuurlijk schieten, de schietverenigingen, maar ook de schutterijen en dergelijke. Dus daar heeft dat wel wat invloed op. Maar volgens mij ook daar wordt dat al heel veel niet meer gedaan. Hmm. Ik denk de meeste, ja, het is inderdaad een restrictie, maar ik denk de meeste bedrijven daar niet heel veel last van gaan hebben.
En je ziet dan hier ook weer dat dan tussen UK en Europa, dat UK soms dus wel weer meegaat met Europese wetgeving en een andere keer dan weer, ja... Niet. Dus nee. Het is heel moeilijk om bij te houden van wanneer gaat UK het wel Europa volgen en wanneer niet.
Ja, het lijkt inderdaad. Ja. Een hele sterke eigen mening hebben ze op sommige punten. En dat zie je in die wetgeving inderdaad ook terug. En met name de acceptatie van de Europese, ja of nee. Ja. Mm-hmm. Dan die wat langere?
Dan die wat langere. In Europa hebben we, zoals ik denk de meesten weten, REACH. En dan met name even over de registratie van enkelvoudige stoffen boven een ton kilogram per jaar productie of import. UK wil die anders gaan inrichten dan dat we in Europa doen, om kort samengevat, en ik parafraseer dan een beetje. De UK zegt, er is al heel veel data gegenereerd en bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk hebben daar ook al geld voor betaald toen ze in de EU een REACH-registratie moesten uitvoeren. En het is niet eerlijk, te duur, kost te veel tijd om dat allemaal nog een keer te doen.
Ja.
Dat zou wel betekenen dat REACH heel anders opgebouwd gaat worden dan het in Europa is, denk ik.
Ik weet niet of dat per definitie waar is. Ik wil ook verre van blijven dat wij specialist zijn in REACH en hoe dat precies in elkaar zit. Hebben we onze partners voor? Dus als er vragen zijn, zeer zeker stellen. Maar wij zullen waarschijnlijk niet degene zijn die die inhoudelijke antwoorden gaan geven. Maar ik denk dat dit voornamelijk ermee te maken heeft dat tijdens de Brexit de UK heeft gezegd, we nemen gewoon alles één op één. En we zijn een aantal dingetjes die we moeten aanpassen, want we hebben geen kilograms, we hebben het over pounds, bij wijze van spreken. En we hebben geen ECHA, maar we hebben onze eigen overheidsinstantie die daarmee bezig is. Die dingen zijn veranderd. Voor de rest is de wetgeving eigenlijk zo goed als gelijk gebleven. En dat betekent dus eigenlijk dat vanuit daar ook gekeken is naar, ja, we starten helemaal opnieuw. We hebben allemaal die informatie nodig. Geen rekening houdend met het feit dat er al een Europese wetgeving was. Dat er al heel veel informatie boven water is gekomen. En dat is denk ik een van de correcties die ze nu willen doen. Ook naar aanleiding van het feit dat dit zowel voor de overheid als ook voor de bedrijven gewoon enorm veel tijd kost als je dat niet gaat doen. En je geen manier hebt waarop je al ontwikkelde resultaten of al vergaderde resultaten nog een keer mag gebruiken. Dus ik denk echt een efficiëntieslag. Het zou me niks verbazen, moet ik heel eerlijk zeggen, als dit straks ook in REACH van de EU gaat komen. Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die ook in andere landen al datasets hebben ontwikkeld. Hè, of dat nou straks vanuit de UK naar Europa is, of vanuit REACH Turkije naar Europa, of vanuit REACH Korea naar Europa. Of van Amerika naar Europa. Ik denk dat het zou me niks verbazen dat ook een efficiëntieslag is die straks door de Europese wetgeving ook overgenomen gaat worden. We waren er ooit de eerste in. We waren ooit de eerste die het op deze manier gingen doen. Zijn we al lang niet meer. En dat betekent dus ook dat de wetgeving op die manier aangepast gaat worden.
Mm-hmm. Ik denk ook misschien ook andersom. Hè? Dus je zegt net, EU gaat misschien dat dan ook kunnen overnemen, data uit buiten de EU.
Mm-hmm.
Maar ook, we zien dus dat soort REACH-registraties ook zien in Zuid-Amerika bijvoorbeeld, zijn ze daar ook mee bezig. Dat ze misschien ook data kunnen gebruiken die uit de EU komt, omdat die juist zo gedetailleerd is, omdat de eisen gewoon best wel strikt zijn.
Ja, ik denk voornamelijk het grootste issue hiermee gaat zijn dadelijk is natuurlijk, je moet wel eigenaar zijn van de data. Hè, want dat is natuurlijk nu in REACH ook. Hè. In die SIEF krijg je wel, als je daarin mee gaat werken, die Substance Information Exchange fora, waarin alle importeurs en producenten van een stof samen moeten werken om het dossier rond te krijgen. Je krijgt de data niet. Het enige wat je krijgt is de letter of access om die data te mogen gebruiken voor je REACH-registratie. En de vraag is dan natuurlijk, wat voor een soort dataset mag jij als registrant in Europa meenemen naar andere landen om daar te gebruiken? Ja, daar kan REACH natuurlijk niks over zeggen. Dat zijn echt de afspraken die je in zo'n gremia maakt. Maar meer nog, van wie is de data nou en wie heeft daar nou voor betaald? Dus dat denk ik dan ook een hele lastige in de toekomst gaat worden, hoe dat precies eruit ziet. Maar goed, dat zullen we vanzelf zien. Zullen we vanzelf zien. ja, ik denk, moeten we bijhouden. Maar voor de rest denk ik niet dat we daar nu hele grote acties op moeten doen. We hebben onze partners die ons daarin voorzien van informatie als dat nodig blijkt te zijn.
Uh-huh. Het laatste van Verenigd Koninkrijk. Dat gaat eigenlijk over de planning van de chemische strategie die ze in de wetgeving willen uitvoeren, waar ze al sinds de Brexit mee bezig zijn, volgens mij. Die is wederom uitgesteld en wordt nu verwacht begin 2024. En dat zal dan voornamelijk in grote lijnen zijn van waar willen we naartoe met de huidige wetgevingen, CLP en REACH onder andere.
Ja. Ja, dit zie je natuurlijk overal. Het is niet iets van de UK alleen. We hebben dadelijk nog een aantal. We hebben er nog een aantal waarin we ook in Europa die delays zien. Het is gewoon veel, het wordt nog meer. En dan zie je dat ook dit soort instanties het gewoon niet meer gebolwerkt krijgen met alles wat ze moeten doen. Maakt het er niet makkelijker op voor bedrijven, hè? Want bedrijven weten wel dat er iets in de lucht hangt, maar ze krijgen niet echt een duidelijkheid van wat hangt er nou in de lucht. En dat is onzekerheid. Dat vinden we als mens niet zo heel erg fijn, maar dat vinden bedrijven ook niet fijn. Want dan kun je er ook geen strategie op bouwen om je bedrijf de juiste richting in te duwen of de ontwikkeling van producten in de juiste richting in te duwen. Dus het is wel vervelend. Omdat je de echte outlook van de komende jaren nog niet voor ogen hebt. Van de andere kant, niemand weet het. Dus een echt voordeel heeft ook niet iemand ermee.
Nee. Zoals je zei, ik zal er meteen op doorgaan.
Sluiten we UK eventjes af? Sluiten we UK, volgens mij wel, ja. Hè?
Ik hou het wel bij uitstellen van wetgeving. Europese Commissie heeft herziening van de REACH-wetgeving uit het 2024 werkprogramma gehaald. Ja, ik geloof dat ze in juni of juli ook verkiezingen hebben.
Juni.
In juni. Het zal niet meer lukken met het huidige commissie/parlement. Dus het wordt op de lange termijn gezet en ik heb geen idee. Volgens mij is er geen indicatie van wanneer het wel behandeld wordt.
Ja. Ja, dit is wel een dingetje, want eigenlijk was de hele REACH revision al uitgeschreven. We wisten eigenlijk al zo goed als, laten we zeggen, 90-95% wat het ging worden. Polymeerrestricties, polymeerregistraties, excuses en dat soort zaken. Mm-hmm. En dat wordt alleen maar vooruitgeschoven. Dat is wel een, ja, ik vind dat wel een dingetje, want dat betekent toch dat we in Europa schijnbaar niet belangrijk genoeg vinden om het naar voren te trekken. Heeft ook, zoals we, volgens mij hebben we dat in de vorige podcast ook eventjes over gehad, hè, over die verkiezingen die gaan komen. Daar is natuurlijk iemand in Europa heel erg stevig bezig geweest met die chemical strategy. Die is er niet meer. Die is naar ons eigen land gekomen. En je merkt toch meteen, en dat is niet alleen mijn idee, maar lezen dat ook in verschillende artikelen. Daar zat een pitbull op. En die pitbull die heeft daar zo hard achter geduwd om dat er doorheen te krijgen en steeds maar weer die nieuwe verandering op die wetgeving te krijgen. En dat werkte. Maar die pitbull is er niet meer. Die heeft zich nou ergens anders vast ingebeten. En dan zie je toch dat dit langzaam, maar zeker een klein beetje weg hebt. De druk zit er niet meer op vanuit die pitbull. En dan zie je dat langzaam toch een beetje naar achter kabbelt, omdat er toch misschien ook wat verschillende meningen zijn over die veranderingen die gaan plaatsvinden. Misschien zijn er ook commissieleden of commissie of misschien RK zelf wel die ideeën hebben bij hoe de volgende parlement en volgende commissie eruit gaan zien qua kleur. Wat natuurlijk een enorme invloed kan hebben op wat er uiteindelijk straks in die REACH-revisie gaat zitten. En zonder echte politiek in te gaan en een politieke voorkeur te hebben, denk ik gewoon dat echt een heel groot verschil gaat uitmaken of een heel groen parlement gaan krijgen of dat we een meer blauw bedrijfsgericht parlement gaan krijgen. Dat heeft met name op dit soort wetgeving een enorme impact.
Ja, want huidig is het meer groen, toch? Als ik het goed begrepen heb.
Ja, het kan altijd groener. Ja, het kan altijd blauwer, maar nu is het inderdaad redelijk groen. Ja, en de pitbull die erop zat, die was heel groen. Dus die heeft daar flink, is daar flink op bezig geweest. Ja, en als die loslaat, dan ligt het botter. Maar dat wil niet zeggen dat iemand anders het dan oppakt. Is ook heel gewoon in Europa. Normaliter is het rond de verkiezingen, een jaar voor en een jaar na de verkiezingen, wordt eigenlijk heel weinig wetgeving normaliter goedgekeurd. En zeker in het laatste half jaar. Terwijl we nu toch echt nog gewoon op een aantal wetgevingen zitten te wachten. Naast de CLP-wetgeving en die we vorige keer besproken hebben, hebben we ook nu volgens mij er nog eentje in zitten waar we misschien nog wel verwachten dat die toch nog dit jaar gaat komen.
Ja, en ik denk met de hele REACH-revisie, hè, de verschillende onderwerpen die naar voren komen, waren er gewoon zoveel. Misschien dat het daardoor ook steeds verder werd uitgesteld. En nu is het toch wel heel erg jammer dat ze zoveel veranderingen wouden doen, dat er eigenlijk niks is gekomen ervan, omdat we het nou zo ver hebben uitgesteld. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat uiteindelijk ook het programma misschien gaat veranderen na aanleiding van de nieuwe verkiezingen. Dus het kan dan ook weer zijn dat daar de onderwerpen waarvan we denken dat eraan komen, de veranderingen eraan komen, dat die misschien dan toch weer, ja, misschien toch niet zo heftig zijn als we denken dat het zal gaan worden.
Ja, en ik kan me zelfs voorstellen dat het gedeeltelijke implementaties zijn. Hè? Dat ze zeggen van ja, we hadden eerst dat hele grote pakket wat we wilden veranderen. Dat wilden we er in één keer doorheen duwen. Maar dat gaan we nu niet doen. We gaan ze nu weer één voor één oppakken en één voor één er doorheen proberen te krijgen. Ja, dat dus zeker nu het ook uit het programma van 2024 gehaald is. En we dus in 2025 gaan zitten voor de verandering. Ja, kan dat met name die verkiezingen daar echt wel een hele grote invloed op hebben. En of dat slecht of goed uitpakt voor de bedrijven, dat zullen we tegen die tijd zien.
Voor ons werk is het vervelend. Ik had liever gezien dat het gestroomlijnd ging met het CLP-revisie ook.
Ja, zeker.
Daar komen we meteen op de volgende. Hoewel dus de REACH-revision voorstel teruggeduwd wordt naar de volgende commissies term. Zijn ze wel van plan om een guidance over essential use, wat uit de, volgens mij, nieuwe REACH-revisie zou komen, te publiceren? Van plan. Het is mogelijk dat ze bij de huidige commissie nog steeds publiceren. Dat zou dan een klein deeltje zijn wat toch al kenbaar gemaakt wordt.
Ja, maar dan niet in de wetgeving, maar in een guidance. Het is geen officieel document, maar een uitleg van de wetgeving die er nog niet is. Nee. Dus het is een heel aparte, hele rare kronkel, vind ik zelf.
Ja, het is ook niet echt dat dat van toepassing zal zijn op één wetgeving. Maar dat die essential use, de term, dat dat verder wordt uitgelegd. En dat het dan misschien duidelijker wordt voor al die verschillende wetgevingen. Dus niet alleen maar REACH-wetgeving, maar ook andere wetgevingen die essentieel gebruiken. En daarom... omdat het ook een richtlijn is het misschien juist wel goed dat ze het gaan publiceren en dat we dan wat duidelijkheid over krijgen. Maar wat het dan eigenlijk weer concreet betekent, ja, dat weten we dan wel niet. Dus dat is, ja.
Ja, ik denk dat ze hier... het idee erachter is natuurlijk, we hebben straks wetgeving die allemaal met essential use gaan werken. En in plaats van dat we nou iedere wetgeving apart gaan laten bepalen wat essential use is, gaan we eerst kijken wat vinden wij essential use. En dan kunnen dan de wetgevingen gebruik ervan maken. En van de ene kant is dat een hele goede, hè, want dat betekent natuurlijk dat je harmonisatie krijgt van de term essential use binnen al die wetgevingen die er misschien mee te maken gaan krijgen. Maar het is nog steeds een aparte, omdat de eerste keer dat essential use naar boven kwam, was juist in die REACH-wetgeving. En die is nu uitgesteld.
En misschien ook een stapje terug. Ja. Wat is nou precies essential use? Hè? Wat het idee is dat we dadelijk restricties krijgen op gevaarlijke chemicaliën. Wat dan dat precies dan mag zijn, welke klassificatie daarbij horen. Wat is nou precies gevaarlijk? Dat is ook nog een beetje de vraagteken. Maar dat daar dan die restrictie een uitzondering zal gemaakt worden als het product onder essentieel gebruik valt. Dus er zijn eigenlijk twee verschillende termen die uitgelegd moeten worden. Wanneer is die restrictie dus op die gevaarlijke chemicaliën? Hè? Dus welke gevaarlijke chemicaliën? Maar ook wanneer mogen producten dan getagd worden met essentieel gebruik?
Ja.
Dus,
En wat noemen we essentieel gebruik? En wie kan essentieel gebruik toekennen? En wanneer vervalt het essentieel gebruik als er nieuwe ontwikkelingen zijn? Dat soort dingetjes zijn allemaal dingen die inderdaad... ontwikkeld moeten worden omdat men zich er ook van bewust is dat het een beetje een dubieuze criteria is. Wat ik essential use vind, dat vindt iemand anders misschien geen essential use. En dat is waarom ze heel goed in vast willen leggen wie dat nou precies gaat bepalen. Nou, daar kunnen we ook uren over praten. Zeker in dat voorstel zoals ze dat tot nu toe in de REACH hebben gedaan, maar laten we dat inderdaad niet doen. Wat ik wel nog eventjes wil opmerken, waar het voor ons en ook voor onze klanten dadelijk vervelend gaat worden als die REACH-revisie heel lang wordt uitgesteld, is met name in natuurlijk bijlage 2 van REACH, waarin staat hoe we met het veiligheidsinformatieblad om moeten gaan en wat de eisen zijn aan het veiligheidsinformatieblad. Want de verwachting is dat CLP wel nog dit jaar geaccordeerd gaat worden en gepubliceerd gaat worden en aangenomen gaat worden. En dat betekent dus ook dat er nieuwe gevarenklassen bij gaan komen. Nou, die gevarenklassen staan nu nog niet. Hè. Er is nog geen eis om daar iets over te zeggen in het Veiligheidsinformatieblad. En als REACH de veranderingen daarvan nog uitgesteld worden en nog heel lang worden uitgesteld, dan gaat het dus ook scheef lopen tussen de CLP-wetgeving in het kader van de klassificaties. Omdat we daar dan in het Veiligheidsinformatieblad officieel gezien niks over kunnen mogen zeggen. Omdat die paragrafen er gewoon niet bestaan in rubriek 11 en 12. Dus dat is een lastige.
Ik hoop dat ze een amendement dan invoeren voor de huidige REACH-revisie, want is precies wat je zegt.
Ja.
Ja.
Laten we het hopen.
Nog één dingetje, denk ik, over REACH Europa.
Ja.
Er is een Chrome 6, staat tegenwoordig op de autorisatielijst.
Mm-hmm.
En het zou voor de eerste keer zijn dat er van een autorisatielijst een stof afgehaald wordt en in de restricties wordt toegevoegd.
Ja, eigenlijk achteruit. In de hiërarchie van REACH, wat ze eigenlijk gaan doen. Hè, het zwaarste regime waar je in REACH met een stof onder zou kunnen vallen, is de autorisatie. Je moet aanvragen of je het mag gebruiken voor het gebruik waar jij het voor wil gaan gebruiken. Daar zit Chrome 6 op dit moment in. En wat ze willen is dat dat eigenlijk weer omgedraaid wordt naar een restrictie waarbij je niet meer die aanvraag hoeft te doen, maar waar je eigenlijk op eigen verantwoordelijkheid niet meer de stof gebruikt waarvoor het niet gebruikt mag worden. Dus van ECHA bepaalt of je het mag gebruiken, ja of nee. Een vergunning krijgen, gaat het omgedraaid worden, is je mag het niet meer gebruiken voor. Heel aparte, maar ja, de redenatie daarachter is eigenlijk ook super simpel. ECHA heeft gewoon te druk.
Ja, volgens mij waren er heel veel aanvragen voor die autorisatie, voor deze specifieke stof. En dat is de reden volgens mij waarom ze het dus nu omdraaien, weer terugzetten. Ja.
En met name voor chromeplating, hè, dus het vergromen van producten. Nou, iedereen die dan ook maar iets vergroomt, die moet dan daarvoor een autorisatie gaan aanvragen. Ja, dat werd ECHA een beetje te gortig, dat werden er een beetje te veel, kostte wat te veel tijd. Dus nu gaan ze inderdaad het voorstel doen om hem van de autorisatielijst af te halen. Of misschien gedeeltelijk van de autorisatielijst af te halen. Kan natuurlijk ook altijd nog. En een gedeelte in de restrictie te zetten. Ja.
Dan was laatst afgelopen week, ben ik aan het rekenen, volgens mij de 14e, was een webinar van ECHA over PCN-aanmeldingen voor industrie die verplicht is vanaf 1 januari 2024 voor nieuw op de markt geplaatste gevaarlijke mengsels. Op zich erg interessant. Wel, ja, gelukkig, moet ik misschien zeggen, bij ons allemaal wel bekend eigenlijk. Veel van, in ieder geval. Een aanrader als je meer informatie vanuit industrieel gebruik over PCN wilt hebben, denk ik. En de nieuwe verplichting, of de nieuwe verplichting, de verplichting vanaf januari 2024 daarop.
Ja, we zullen het linkje van het webinar en waar je het kunt terugkijken even bij de podcast neerzetten. Dus in de show notes vind je een linkje naar het webinar van ECHA. En mocht het niet werken, dan kun je ons natuurlijk altijd nog eventjes een berichtje sturen. Dan krijg je die van ons.
Dan had ik nog eentje, was een onderzoek van Scandinavische landen. Alweer.
Die lopen daar toch in voor in die onderzoeken. Het zijn altijd de Nordic countries die, die dit soort onderzoeken heel stevig doen. Ze zitten daar heel, heel kort op.
Er kwam naar voren dat 1/3 van de onderzochte artikelen, producten, en het waren voornamelijk artikelen, niet voldoen aan REACH en Toy Safety. Omdat ze chemische stoffen bevatten die eigenlijk onder de restricties bij REACH vallen. Heb ik laatst ook gezien dat veel kinderartikelen, en die vallen dan niet onder de toy safety wet. Dan heb ik het over autostoeltjes, potjes. Dat daar ook meer dan toegestane hoeveelheden gevaarlijke stoffen in zaten.
Ja, SVSC-stoffen volgens mij, hè?
Ja.
Substances of very high concern.
En dat sluit daar dan misschien eigenlijk ook wel er een beetje bij aan. Mm-hmm. Ze zetten er dus, volgens mij waren ze ook van plan om nieuwe wetgeving te maken die op die artikelen wel van toepassing zou zijn. En zelfs als wetgeving er is, zie je dus in die Scandinavische onderzoeken, dan voldoet ook niet alles eraan. Ook heel vaak, denk ik in ieder geval, dat het non-Europese leveranciers zijn die via een platform in Europa iets verkopen. Die zijn denk ik lastiger te controleren. En als ze gecontroleerd zijn, zijn ze lastiger op het matje te roepen dan Europese leveranciers.
Ja, daar hebben we het vorige keer ook in de vorige podcast over gehad. Hè, dat in de nieuwe CLP-voorstellen daar natuurlijk wat steviger op naar gekeken gaat worden. Met name met de Europese verantwoordelijken voor producten die op de Europese markt staan. Dat is één punt. Ander punt is ook nog dat we vorige keer ook hebben aangegeven met de grote online platforms, hè, zoals Alibaba en Amazon, dat die in Amerika daar al wat probleempjes mee hebben en rechtszaken aan de broek hebben gekregen, omdat de producten niet die ze verkopen via hun platform niet voldoen. Nou, dat zijn dingetjes die natuurlijk ook straks naar Europa gaan komen. Amerika loopt altijd wat claims betreft voor op dit soort dingen. Maar dat zijn dingen die, ja, die we straks ook in Europa gaan zien. Dat gaan we gegarandeerd terugzien. Daarnaast is het ook nog eens zo dat, als ik het goed heb, maar ik weet eventjes niet van wanneer, maar volgens mij is die al vanaf voor de vakantie, waarin de Europese inspecterende instanties gecombineerd, hè, dat noemen ze het forum, hebben gezegd dat ze de online producten beter en nog meer gaan controleren. Niet alleen artikelen, maar ook chemische producten. En dat is natuurlijk ook heel makkelijk te doen voor dat soort inspecterende instanties. Want je hoeft maar een product bij bol.com of bij Amazon of bij andere platformen online te bestellen. En dan kun je heel snel zien of het product dat je binnenkrijgt wel voldoet aan de eisen, ja of nee. En ik denk dat het goed is om te zeggen dat wij merken dat het de laatste tijd wat steviger is, die controles. Want ook wij zien dat er vaker bij ons nieuwe klanten binnenkomen die controle gehad hebben van inspecterende instanties. Veel meer dit jaar dan dat vorig jaar was.
Ja, helemaal mee eens.
En wat dat uiteindelijk gaat brengen, op wat voor manier dat dat uit gaat rollen met betrekking tot die verantwoordelijken in Europa. Dan moeten we nog maar eventjes de nieuwe CLP-wetgeving afwachten. Kijken of er misschien toch nog iets veranderd is. En dan gaan we dan zeer zeker nog op terugkomen wat dat voor een implicaties gaat hebben voor niet-Europese bedrijven. Of misschien ook wel kansen voor Europese bedrijven.
En de laatste, als ik het goed heb. Moeten we de grote plas voor over?
Zwemmen. Of in een bootje, kan ook. Of vliegtuig.
We zijn niet allemaal zo sportief als Ivo. Ik pak wel een bootje of een vliegtuig. In Canada is een nieuwe guidance gepubliceerd voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen. Bevat zowel elementen van GHS-07, voornamelijk GHS-07, maar met elementen van GHS-08 van de Verenigde Naties. En vanaf 2025 moeten alle producten volgens de nieuwe opgestelde regels opgesteld zijn. De VEB's voor de producten.
Ja, zeg eerder 2026, want ik had gekeken naar de precieze datum. Dat was 14 december 2025, dus dat is echt eerder 2026. Maar ik vind het dan wel interessant dat ze zeggen guidance, ja, richtlijn. Maar ze zeggen wel dat ze compliant moeten zijn 2026. Is dat dan wel een richtlijn? Dat vind ik wel een...
Zouden we even moeten checken. Zo diep heb ik er niet op ingekeken. De vraag die ik voornamelijk hierbij had is hoe ver ligt het nog verwijderd van de Europese? Volgens mij komen ze korter bij elkaar te liggen. Want wij in Europa zitten op GHS 07, 8, zeg ik even, ongeveer dezelfde eisen. Dus ze komen korter bij elkaar te liggen dan dat ze vooraf lagen. ook daar zitten natuurlijk nog wel steeds verschillen in. Met name als het gaat om geheimhouding in rubriek 3. Zitten er echt nog wel verschillen tussen Europa en Canada. Hoewel Canada er nu ook strenger op gaat zijn dan voorheen. Dus het zijn wel dingen waar we rekening mee moeten houden. En waar we uiteraard ook rekening mee gaan houden.
Ik geloof dat dat was.
Zijn we er doorheen?
Ja.
Ju. Gaat snel. Time flies when you're having fun. Ja, dat is voor nu dan de onderwerpen, de dingen die wij weer hebben opgemerkt in op de internetten en de wetgevingsinformatie sites en bronnen. Vond je hem interessant, dan horen we dat graag. Vond je dingen waar je het niet mee eens bent, dan horen we dat ook graag. Heb je een keer zin om hier bij ons mee te komen doen in onze podcast, dan horen we dat natuurlijk ook heel erg graag. Daar zijn we altijd voor open. Heb je onderwerpen waar je ons graag een keer over zou willen horen, dan horen we dat natuurlijk ook heel erg graag. En voor nu wens ik jullie allemaal een hele fijne dag, middag, ochtend, avond, nacht. Al nog lang wanneer je luistert. En dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.